In Genesis 48 waren wij terecht. En dat is een bepaald belangrijk hoofdstuk in de heilsgeschiedenis. Omdat daar sprake is van het doorgeven van wat dan heet in het Nederlands ongelukkigerwijze het eerstgeboorterecht. Het zou eigenlijk het zoonschap moeten heten. Als ze het zo vertaald hadden, zou ook het Nieuwe Testament wat leesbaarder voor ons geworden zijn. Vanwege de aanstelling tot zonen enzovoort. Want het gaat om erfrecht. En niet als een automatisme. Maar het is een recht wat doorgegeven wordt op aanwijzing. En dat is ook wat we 48 hoofdstukken lang inmiddels in principe zijn tegengekomen. Daar gaat het boek Genesis in hoge mate over. Over wie wordt de eerstgeborene? Wie wordt de drager van Gods beloften? En van de plichten die daarbij horen? En in Genesis 48 is het dan Jacob die aan de beurt is op zijn oude dag om dat eerstgeboorterecht door te geven. Blijft het een moeilijke term, eerstgeboorterecht. Dat weet u langzamerhand, hè? Het heeft met eerste te maken, maar dan in rangorde, niet noodzakelijk chronologisch. En met geboorte heeft het eigenlijk helemaal niks te maken. Nou ja, voor zover het is een doorgeven naar een volgende generatie, die moet er dan wel zijn. Maar toen maar. U weet hoe dat was, hè? David was de eerstgeborene van Saul. Maar ja, hij was zijn zoon. Maar Saul had hem niet verwekt, hoor. Echt niet. Bovendien waren ze nog uit twee verschillende stammen van Israël ook. Hebben jullie dat? Nou ja, en dat alle smeden afstammen van Tubal-Kai, dat gelooft toch niemand? Toch staat er, hij is de vader van alle smeden. Dat is het doorgeven van bepaalde hoedanigheden. Rechten en plichten. Oké, normen en waarden. Is eigenlijk beter. En hier in Genesis 48 is Jacob aan de beurt en dan met enig uitstel, want er zaten wat enkele tientallen jaren tussen, om zo te zeggen, geeft hij dat eerstgeboorterecht door aan Jozef. Dat is sinds Genesis 37, waar Jozef geïntroduceerd werd als een zoon van 17 jaren, waarvan staat, en Israël had Jozef lief, niet eens Jacob, Israël had Jozef lief. En vanaf dus vers 3 van Genesis 37 weet je hoe het afloopt. De behouden aankomst, niet de geen kalme reis. Nee, er was veel gedoe voor het zover was, maar je weet wat op uit moet draaien. Natuurlijk, wij hebben het makkelijk praten. Wij beginnen gewoon ook achter in de Bijbel te lezen, dat weet u, hè. En dan werken we langzamerhand naar voren. Maar toch maar. Het is niet helemaal zoals het hoort, maar zo gaat het nog een keer. Maar hij zegent Jozef, staat er uitdrukkelijk. Ik roep dat ook uitdrukkelijk weer, hè. Er staat in vers 15, hij zegende Jozef. En hij deed dat door Efraïm en Manasse te zegenen. Dus ja, over het hoofd van Jozef heen werd het meteen doorgegeven aan een volgende generatie. Jozef heeft daar geen beslissing over genomen. Vreemd genoeg, want hij zit wel in de reeks. Toch? In verband met de eerstgeboorterecht. Maar Jozef zelf heeft daar geen beslissing over moeten nemen. Sterker nog, die stond er helemaal buiten. En die zei toen ook nog tegen zijn vader, pa, u hebt uw handen gekruist. Of zoiets. Hè? Nee, zuster, het is zo dat men dan zegt, dat slaat op de kruisiging van Jezus enzovoort. En, verzin ze maar. Het is erg. Waarom? Omdat men alles daarop laat slaan. mag der gewoonte, is dat? Dat is echt waar. Dat is mag der gewoonte. Nou. Tragisch, omdat men daardoor het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd volkomen mist. Want men redeneert immers alles weg na zijn kruisiging. Sterker nog, het grootste deel van het christendom mist ook nog dat wat hij nog zal doen in de toekomst, dat is werkelijk sensationeel, in zijn wederkomst en wat er verder volgt. Maar men redeneert alles weg naar de toekomst. Of naar het verleden, sorry. Het is allemaal al gebeurd en het is allemaal weg. En via zijn kruisiging en dan eventueel zijn opstanding heeft hij in de hemel gekregen alles wat hem beloofd was en daarmee is het verhaal af. Oké, het is nog wat doorsukkelen naar de jongste dag. Maar ja, om welke reden hebben ze mij nooit duidelijk kunnen maken overigens. Waarom dat nou zou moeten. Hè? Nee, de vraag stel ik gewoonlijk andersom. Als er niet meer was dan dat, begrijp me goed, ik klaag niet dat het te weinig is. Maar als er niet meer is dan dat, waarom heeft de kruisiging dan niet gewoon aan het eind van de heilsgeschiedenis plaatsgevonden en in zijn opstanding breekt dan meteen een nieuwe schepping aan eventueel. En dat was het dan. Per slot, binnen de Joodse traditie ziet het verhaal er zo uit. Maar ja. Tel niet verder dan 5. Nee, zij rekken de 4 erg op. Ze leven nog steeds onder de wet. En dan komt de Messias en dan breekt de 5, anders is alles gebeurd. En in christendom heeft men ook die neiging, zonder die symboliek trouwens. Zo van door de dood en opstanding is de oud-testamentische bedeling beëindigd. En nu zitten we in de nieuw-testamentische en dat is dan het einde van het verhaal. Daar gebruikt men zelfs de term bedeling voor. De nieuwe bedeling heet het dan. Wij kennen er een paar meer en geven ze namen ter aanduiding, ter onderscheiding. Maar goed, daar houdt het dan op. Maar ja, het gaat echt nog een poosje verder. Jozef die gepasseerd wordt, u weet het langzamerhand, want al deze hoofdstukken leren in principe allemaal hetzelfde. Dat wil zeggen, zijn illustraties van in principe allemaal hetzelfde. Namelijk hoe de zaligheid dan wel het werk Gods eerst terechtkomt, niet bij Juda, maar bij het andere huis van Israël. Eerst bij Efraïm, daarna pas bij Juda. En kausaal is dat omdat Juda bij die gelegenheid, toen het kwam, het niet wilde. Dat wil zeggen, niet erkende, niet zag, niet geloofde. En dat was het dan eigenlijk. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt, want nu is het verborgen voor uw ogen, enzovoorts. Ik citeer even wat uit Lucas 19, voor het gemak. Waar de Heer spreekt tot en over Jeruzalem en met de zogenaamde intocht in Jeruzalem en daarmee meteen over het hele Joodse volk en de hele natie uiteraard. Zie? En het wordt dan ook aangekondigd dat het helemaal fout zal gaan, alleen ben je dan 2 hoofdstukken verder in Lucas, in hoofdstuk 21. Goed, maar de eerstgeboortezegen wordt uitgesproken via Jozef, over Jozef heen, naar die 2 zonen van Jozef, Efraïm en Manasse. We weten niet zeker of het een tweeling was of niet. Dat was de vorige generatie wel, weet u nog, Esau en Jacob. Ja. Maar het maakt weinig uit, ze zijn met z'n tweeën, ze erven allebei. Ze worden allebei binnen dat eerstgeboorterecht geplaatst, om zo te zeggen. Waarbij ze dan daarbinnen ook verwisseld worden. Naar al oud gebruik. Dat wil zeggen, Efraïm, die de jongste was van alle 13. Die heb je toch, hè? Wat moeten we weer een stapje terug? Je hebt 12 zonen van Jacob. Maar voor Jozef komen zijn 2 zonen in de plaats, in de volgende generatie, zodat je dan inderdaad 13 stammen van Israël krijgt. Heb je dat? En Efraïm, als stamvader van de hele vereniging, Efraïm was de jongste. Jozef en dan Manasse was de oudste, Efraïm de jongste. De dertiende, die kwam er alsnog bij. Heb je de 12? Denk je dat je compleet bent? Wordt het de dertiende en die erft het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, die staat vooraan. En als reserve, maar het vreemde verhaal doet zich voor. Ja, ik kan het niet allemaal uitleggen hoor, nou, denk ik. Maar want dan kom ik, verdwaal ik in de. In de symboliek. Als je de 12 hebt, is het op een of andere wijze rond. Ik bedoel, dan is het compleet, maar ik zei rond. En dat komt omdat, ja, je vindt de 12 ook in een cirkel, hè? Dat weet u, hè. Niet alleen bij de ronde tafel van Arthur, zal ik maar zeggen. Maar ook op de klok zit de 12. En over een heel jaar de zogenaamde dierenriem. Dan wel de 12 maanden. Dan wel de 12 tekenen van de dierenriem. En zo. Gaat allemaal in 12. Daarmee is het rond. Alleen er is altijd een 13e ergens. Daar heeft de 13 aan overgehouden de reputatie van ongeluk te brengen, omdat het de eenheid verstoort. Schijnt het. In werkelijkheid, door die 13e wordt de eenheid in stand gehouden. Maar als je de 12 apostelen hebt, ja, de 13e, ja, die zit niet in die reeks, die zit in het middelpunt. Als je 12 in het rond hebt, dan. Rond het dan. Is één in het middenpunt, dat was de Heer zelf. En een fase verder, generatie verder, heb je die 12. Maar het levendeel van de Nieuwtestamentische brieven is geschreven door een heel andere. Dat was nummer 13. En die distanceert zich volkomen van de 12. Maar de leider van de 12, dat was Petrus, die zegt: Paulus is de norm. Als je meer wil weten, moet je bij Paulus wezen. Heb je dat? Dat is 2 Petrus 3, waarin hij dat zegt. Dat zijn de laatste woorden die we van de paus, van de Petrus hebben. He? Hij verwijst naar Paulus, toch? Nou ja, hoe dat ook zij. Je hebt 12, maar er is altijd een 13e. Het vermakelijk vind ik persoonlijk, want ik vind dat gewoon leuk ook, hè. Want als wij leren, wij moesten dat op school natuurlijk ook allemaal nog leren. In mijn dagen leerden wij dat op school nog, hè. Dan leerde je over de twaalf stammen van Israël. Maar waar je ze ook in de Bijbel vindt, elke opzomming, het zijn er altijd 12. Maar er wordt er een weggelaten. En dat is niet altijd dezelfde. Dat is. Levi wordt soms weggelaten. Simeon wordt weggelaten bij gelegenheid. En dan wordt weggelaten, zo nu en dan. Dan wordt weggelaten in Openbaring 7. Dus ja, er is altijd wel één die daar buiten valt. En, ja, en niet omdat hij dan niet meedoet. Hij doet wel mee, maar dat is op een ander niveau. Natuurlijk, Levi had ik die al genoemd. Okay. Dat is goed. Maar goed, de 13e stam van Israël, eigenaardig genoeg, de term 13e stam, de 13th tribe, je kan het zo opzoeken op Google, die is een bekende term, de 13e stam, althans in het Engels. Maar wat ze ermee bedoelen, je hebt twee mogelijkheden. Aan de ene kant, binnen het Jodendom spreekt men over de 13e stam en bedoelt daarmee christenjoden. Nee, niet Messias beleidende joden. Het is zo'n nietszeggende uitdrukking, die moet je niet gebruiken. Moet je niet laten verleiden, want die uitdrukking zegt helemaal niks. Toch? Het gaat erom dat men weet wie de Messias is en hem ook noemt. Zegt dan Jezus beleidende Joden. He? Maar ja, dat was niet de bedoeling. Daarom heb ik bezwaar tegen de uitdrukking Messias beleidend. Waarom die uitdrukking gebruikt wordt? Nou, omdat die Joden die de Heer Jezus niet als Messias beleiden. Die willen niet horen, Jezus beleiden de Joden. Dan zeggen ze, dat zijn geen Joden. En als ze zeggen, Messias beleiden, is een uitdrukking waar je dan niet over kunt struikelen schijnbaar. Dat doen ze toch wel. Dus ja, waarom men dit soort dingen doet? Om de confrontatie uit de weg te gaan. Ik heb het daar niet op. Iemand moet maar doen wat hij zin in heeft, hoor. En, die terminologie, wat een gedoe. Wat zag ik nou vandaag weer? Deze ingang is alleen verboden toegang naar het parkeerterrein. Want het was alleen voor de medewerkers. Ik denk, gut, wat zou er met het personeel gebeurd zijn, zeg. He? Voor de medewerkers. Mens. Wat dat toch is. Nou ja. Maar de dertiende stam binnen het Jodendom zijn eventueel Christen-Joden. En langs een andere route, de dertiende stam, is de aanduiding van de zoekgeraakte stammen, zal ik maar zeggen, het andere deel van Israël. Dat andere deel, ja, ik vind eigenlijk dat de Joden het andere deel van Israël vormen. Want de naam Israël, gewoon op grond van de woordkeus, de naam Israël hoort bij Efraïm, niet bij Juda. En als Efraïm echt zoek zou zijn, zal ik maar zeggen, ja, dan moet iemand anders de titel erven, dan komt het bij Juda terecht. Dat is de reden waarom ook in de Bijbel de Joden in het Nieuwe Testament aangeduid worden met de naam, de titel Israël. Omdat zij tot in die dagen, zal ik maar zeggen, de dragers zijn, bewaarders zijn van het woord van God. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar waar het inmiddels van hen is weggenomen, is daarmee eigenlijk de naam Israël van hen weggenomen. En voor alle praktische doeleinden berust hij dus toch gewoon bij de gemeente. Maar juridisch, kunnen die volgorde? De facto berust bij de gemeente, maar de jure berust bij de 10 stammen van Israël. Bij Efraïm. Bij Jozef of bij Efraïm en Manasse. En dat is waarover hier dus ook gesproken wordt. Want deze zegeningen zijn tegelijkertijd natuurlijk profetieën. Sterker nog, want ik neem een aanloop meteen naar hoofdstuk 49. Daar staat in mijn Bijbel weliswaar boven, Jacob zegent zijn zonen. Maar of het zegeningen zijn die hij over hen uitspreekt, is toch maar de vraag. Ik prefereer, hij spreekt profetieën uit over zijn zonen. En of dat een zegen is of een vloek, dat kan allebei, hoor. Begrijp je dat? Nou ja. In elk geval, Jacob legt zijn handen op die twee zonen. Wiens zijn deze? Ja, die waren van Jozef. Zij vertegenwoordigen Jozef. En dan wisselt Jacob zijn handen enzovoorts. En als hij gecorrigeerd wordt door Jozef, zegt hij, ja, ik weet het, jongen, ik weet het. Dat is vers 19. Twee keer, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. En daarna komen de uitspraken, concreet, over de beide zonen van Jozef. Die dus de naam Israël primair met zich meevoeren. Want dat stond er, hè, dat in hen, vers 16, mijn naam genoemd worden. De naam van Israël dus. En dan staat er, hij zal ook tot een volk worden. Dat wil zeggen, Manasse, dat is de oudste van de twee. Hij zal ook tot een volk worden. Hij zal ook groot worden, Manasse zal groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder, dat is dus Efraïm, de jongste, de kleinste, Nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. Namelijk, of ja, en staat er dan, hè? Ik lees hem als namelijk. Namelijk, hoezo wordt hij groter? Nou, zijn zaad, en dat woord zaad wordt gewoon gebruikt in de min of meer vaste betekenis van nakomelingen. Zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Daar hebben de vertalers zich in verslikt, want dat woord menigte staat er niet. En het woord volle is nu in onze vertaling een bijvoeglijk naamwoord geworden bij menigte. Maar in de grondtekst is volle een zelfstandig naamwoord. Dus dat had moeten zijn, kan je gewoon in het Nederlands zeggen. Zijn zaad zal een volheid van volken worden. En ik weet niet of je proeft toch wel het verschil tussen die bij. Een volle menigte, dan is het een zootje, zeg. Ik overdrijf nu, hè. Natuurlijk overdrijf ik nou. Maar dan heb je een heel ja. Maar een volheid van volken wil zeggen dat die volken uitdrukkelijk bij elkaar horen. En op een of andere wijze dan toch primair een eenheid vormen. Maar het zijn er velen. En dat hebben de vertalers willen uitdrukken in het woord menigte natuurlijk. Maar het gaat erom dat je hier van doen hebt met een groep volken. Ik kan er lang over doen, ik kan er kort over doen. Ik doe het nu kort even. De korte versie is deze. Manasse vinden we terug in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Manasse. Manasse is degene die dat lied heeft uitgevonden. Give me land, lots of land, don't fence me in. Die van de wide open spaces heet zoiets. Die van de grote uitgestrektheid enzovoort. En Manasse kreeg trouwens ook in een beloofde land het grootste deel. Zo groot dat het niet aan één kant van de Jordaan paste. Dus ze kreeg aan beide zijden van de Jordaan kreeg hij een deel. Van mijn part zelfs een dubbeldeel dus. Maar toch maar. Hebben we die? Dat is Manasse. Die zocht de ruimte enzovoorts. Dat na verloop van tijd rond ontaarde, dat hij in een ander werelddeel terechtkwam, heeft precies diezelfde reden. Men zocht de ruimte op, het wordt hier te benauwd, en het moet lots of land, en zij gingen achter Berendbotje aan naar Amerika dus. Hè? Want we hebben vernomen, een betrouwbare bron, dat Berendbotje naar Amerika gegaan is. Toch? Zoals het lied zegt. Ja. Nou, zoiets. Dit is het korte verhaal. U weet waar ze in het algemeen vandaan komen. Het was oorspronkelijk een Britse kolonie. Een Engelse kolonie. Nou ja, met hier en daar nog iets met Franse kolonie. En daarvoor ook nog trouwens. Ook nog een Spaanse kolonie. Maar nou zit ik even in Louisiana, maar dat is maar een deel, hè. Het is vermakelijk als je daar. Ik ben er ooit geweest in. Het oude New Orleans. En. Om nogal wat redenen. Maar de grap daarvan is dat je de straatnamen, die staan daar in het Frans en in het Spaans. Omdat het ooit Spaans was en toen was het Frans, geloof ik dat de volgorde is. En daarna is het opgekocht. Hoe heette dat toch? De Louisiana Purchase heet dat. Het is opgekocht. Ik weet niet hoe wat het gekost heeft, maar het is opgekocht en door de Verenigde Staten en aan de Verenigde Staten toegevoegd. Maar het is een land met een sterke Zuid-Europese afkomst. Maar dat is dan tamelijk uitzonderlijk, zal ik maar zeggen. Het gaat om het geheel. U weet, de onafhankelijkheidsdag van de Amerikanen is die van onafhankelijkheid van Brittannië, van Engeland. Toch? En toen werd het een republiek. Want ze zoeken wat vrijheid enzovoorts. Net als de natuurlijke eerstgeborene. Let op, net als zeg het maar één keer. I'll say this only once. Listen very carefully. Net als de natuurlijke eerstgeborene, dat was namelijk Ruben. En die heeft ook altijd moeite gehad met de autoriteiten. Met autoriteit. En ze zijn ook de uitvinders dus weer van de republiek, om zo te zeggen. En daarom hebben die ook, de Verenigde Staten, die heette toen nog niet zo, maar die hebben toen Amerika geholpen om zelfstandig te worden van Engeland. Frankrijk lag trouwens sowieso, Ruben, Frankrijk lag trouwens sowieso overhoop met Efraïm, Engeland. Dus toen Manasse zich zelfstandig wilde maken, kregen ze steun van Ruben, van de Fransen. Het is een leuk, het is niet leuk natuurlijk. Het is man, wat een getop allemaal. Maar het laat zich wel verklaren, iets met volksaard en zo. Heb je dat? Manasse, dat is de republiek, Amerika. Efraïm, dat is de van het gezag van het koningshuis. Van de gezag. En onder dat Britse koningshuis, oké, Engelse koningshuis dan. Ja, je kan moeilijk zeggen Joodse koningshuis. Want hoewel het officieel van Juda afstamt en daar het erfgenamen is, is het niet Joods natuurlijk, hè. Maar niettemin, heb ik u dat wel eens verteld? Ik vind het altijd aardig om te vertellen. Ik weet nooit precies meer, maar ik zal het u vertellen. Hoe heette die man ook weer? Jair Davidi. Dat was een Australische Jood. Allang niet meer, want hij woont in Israël. Als hij nog leeft. Min of meer orthodox. In ieder geval religieuze Jood. Die hoorden het verhaal over de Anglo-Saxen, dat of de. En de Kelten. Kortom, de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. De erfgenamen zouden zijn, de voortzetting zouden zijn van de 10 stammen van Israël. Dat vond hij zo absurd en onwenselijk dat hij zich voornam om dat te gaan nazoeken, om het te kunnen bestrijden. Dat moet je vooral doen. Serieus. Moet je veranderen. Ik ken er nog een paar die zo gehandeld hebben en daarna tot geloof kwamen. Maar vooruit. Ja. Maar goed, hij ging dat onderzoeken. Hij heeft daar ook een serie boeken over geschreven. Nou, serie, zo kun je het ook niet noemen. Maar hij heeft er nogal veel over geschreven. En ik kwam tot de conclusie dat het inderdaad volkomen juist is. Langs zijn eigen redeneringen enzovoorts. In het beginsel zijn altijd details wat die. Nou ja, doe maar, laat me zitten. Maar in het algemeen, dit onderschrijft hij ook, dat het allemaal zo is. Hij moet alleen niks hebben van Jezus. Daarom zeg ik ook niet dat je die boeken moet lezen, want. Daar geeft hij verschrikkelijk op af. Komt ongeveer hierop neer, dat is de vereenvoudigde versie. En volgens de profetieën, volgens de Bijbel, volgens zijn Bijbel, zouden de 10 stammen in afgoderij leven totdat de Messias komt. En die 10 stammen leven dus in afgoderij, want ze geloven dat Jezus de Messias is. Heb je dat?
Nee. Dat
is ook een redenering. Ja. Maar goed, er was een lange aanloop. Maar Jair David die schrijft, ergens in een van die, ik weet niet in welke hoor, dat onthoud ik gewoon niet. Die schrijft dan van, ja, en dan zegt men dat de koningin Elisabeth was het toch, dat die van David afstamt, en daar heeft men twijfels over. Hij zegt, daar hoef je niet over te twijfelen, ze stamt van David af langs 56 verschillende lijnen. Of dat hij nou 46 zei of 58, dat wil ik nou afwezen. Maar Hoe dan ook, er kan weer verschillende lijnen. Precies zoals Jezus afstamt van Nathan, de zoon van David, de broer van Salomo, dan toch langs twee verschillende lijnen, minstens, in de Bijbel. Heb je dat? Als je Matthäus en Lucas naast elkaar legt, lopen ze gelijk op een deel en dan lopen ze uit elkaar en komen weer bij elkaar. Dat gaat dan zo. Nee, dan trouwen achternicht en achterneef trouwen met elkaar of iets dergelijks. Zo gaat dat. Veel gebruikelijk overigens hoor, dat die dingen gebeuren. Maar goed. Maar er hoeft dus allemaal geen twijfel over te bestaan. Je kunt het onwenselijk vinden. Je kunt zeggen, daar heb ik niks aan. Daar word ik geestelijk niet door opgebouwd. Men bedoelt gewoon emotioneel niet, hè. Geestelijk word je er wel van opgebouwd, maar men kan die dingen ook niet uit elkaar houden. Het is van groot belang te weten wat God doet. Je kunt het herkennen namelijk. Nou ja. Maar waar Amerika groot is geworden, dat is inderdaad gebeurd in de loop der eeuwen. En nog voordat de Messias komt, want daar gaat het natuurlijk over, hebben we aan de andere kant een Efraïm die wordt tot een volheid van volken. Wij noemen dat een gemene best. Hoe kom je aan dat woord? Nou, dat is de vertaling van Commonwealth. Gemeenschappelijke rijkdom. Weet je, gemene best, verzin ze maar. Ik heb een lijstje hier bij de hand, bovendien, dat zou ook een beetje jammer zijn van onze tijd. Maar ik heb niet zo heel lang geleden nog eens een lijst gemaakt, omdat iemand het een en ander in twijfel trok, van welke landen allemaal deel uitmaken van de Britse gemene best. Dat is een lange lijst hoor. Dan ben je wel even bezig als je het op moet sommen. En een groot deel daarvan, zeker qua oppervlakte of bevolkingsgrootte, een groot deel daarvan erkent nog steeds officieel de Britse vorst, als de koning. Ook al speelt het dan in de praktijk nauwelijks nog een rol, maar het is er wel. Het breekt weer af, het is al lang in afbraak natuurlijk, van de The Great British Empire is niet zo heel veel meer over, zal ik maar zeggen. Maar aan de andere kant, als je ziet welke landen tot die dat gemeene best horen, dat is nogal wat hoor. Dat is echt veel groter dan de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Dat u dat even ziet. De een is wel groot, maar de ander is nog groter is de volle menigte van volkeren. Betekent tegelijkertijd dat wij daarmee, met deze vaststelling, blijkbaar dan toch terecht zijn gekomen in de laatste dagen voor de komst van de Messias. Want daar gaan al deze profetieën, zegeningen naartoe. Wat zal er gebeuren in de loop der tijd? Terwijl de zoon des mensen nog niet zijn koninkrijk openbaart, want daar gaat het natuurlijk over in de heilsgeschiedenis. En wij stellen vast deze situatie, maar ja, 200 jaar geleden, of hoe, wat zeg ik, Verenigde Staten, dat is pas sinds 1776, als ik me goed herinner, toch? Dus als we in de 16e eeuw zouden geleefd hebben, zouden we er ook geen idee van gehad hebben. Had ik deze dingen ook zo niet kunnen zeggen. Zie? Duidelijk stamt dat de uiteindelijke vervulling van dit alles, althans op aards niveau, stamt uit de dagen eigenlijk van na de reformatie pas, als het er helemaal over gaat. Maar er zit nog een dubbele bodem onder, en die vind ik eigenlijk nog veel belangrijker. Even kijken wat hier nou allemaal bij staat. Een verwijzing naar Rut. Ja, oké. Maar daar ga ik niet op in. Ik vind het belangrijker omdat wij die volheid van volkeren daarna nog één keer in de Bijbel tegenkomen. De term. En vreemd genoeg, dat is in Romeinen hoofdstuk 11... En dan moet ik weer even hoesten en weer een aanloop nemen. Want Romeinen 9 tot en met 11 wordt algemeen beschouwd als een parenthese in de Romeinenbrief. En dat algemeen, dat zeg ik, want dat zeg ik omdat het in alle handboeken staat, de inleiding tot de Bijbelbrief aan de Romeinen, hoofdstuk 1 tot en met 8, leerstellige uiteenzetting, 1 tot en met 8. En dan krijg je 12 tot en met 16, nou ja, 12 tot en met 15, krijg je de praktische toepassing van het een en ander, en Romeinen 16, de hartelijke groeten. Dus het laatste hoofdstuk. En wat moet je dan met die drie hoofdstukken daartussen? Nou, overslaan. En dan mis je ze niet. Behalve als je goed opgelet hebt onderweg. En dit vind ik leuk. Begrijp me goed, ik vertel dat nu uit de losse hand, net alsof het allemaal heel gemakkelijk is. Dat vind ik achteraf ook, dat het gemakkelijk is. Maar ik zei achteraf, het heeft me ook wel een enige tijd gekost voor ik werkelijk begreep wat er nou eigenlijk staat in die drie hoofdstukken. En ja, misschien komt dat ook wel omdat systematisch het een en ander altijd in de commentaren ook weggeredeneerd wordt. Als je denkt, ik weet van niks, dus ik pak er eens een boek bij. Ja, dan word je zomaar op het verkeerd been gezet om de schrijver van het boek het ook niet weet. Maar die heeft ook een verhaal. En waarschijnlijk heeft hij ook een cursus gevolgd of een opleiding gehad. En die praat het ook na. En dat, ja, sorry. Ik heb geen bezwaar tegen het systeem, hoor. Dit is de, in principe de snelste manier om enige kennis op te doen. Maar hoe ver je dan daarmee komt, is nog maar de vraag. Dus het is de snelste manier om kennis op te doen. Maar dat gaat maar tot een bepaald niveau, want daarna word je erdoor geblokkeerd. Er zit ergens een grens aan. Dat is bijna altijd zo in alle disciplines. En zeker in verband met de Bijbel. Maar kijk, Romeinen hoofdstuk 8, dat is dus het hoogtepunt eigenlijk van de leerstellige uiteenzetting. Daar vinden we min of meer, echt de introductie in het Nieuwe Testament van de uitdrukking, ja, dan zit ik al vast. De uitdrukking aanneming tot kinderen. Maar de vertaling alleen al zet ons meteen op het verkeerde been. En verhindert ons daarna om de juiste vragen te stellen. Dat meen ik echt. Want er staat niet aanneming tot kinderen in de grondtekst. Op geen manier. Dat zou trouwens ook niet kunnen. Want de voorgaande hoofdstukken in Romeinen zetten uiteen dat wij met de Heer Jezus Christus zijn opgewekt en op die grond deel hebben aan Christus en aan zijn leven. En dus zijn wij wedergeboren door de opstanding van Christus. Die uitdrukking is natuurlijk uit 1 Petrus 1 vers 3. Maar goed, wedergeboren door de opstanding van Christus. En anders wordt het met Christus levend gemaakt, Efeze 2. Of gewoon Romeinen 6. Dan moet je niet komen daarna met het idee van aangenomen kinderen. Wij zijn geen aangenomen kinderen van God. Wij zijn niet komen aanlopen. Zo als een zwerfkat, zal ik maar zeggen. En dat je denkt, oh gut, dan haal je dat beest binnen. Of zo. Toch? En natuurlijk waren wij weliswaar een wrak. Ik citeer het lied Amazing Grace. Dank u, zuster. Ja. Van die slavenhandelaar. slavenkapitein. Maar goed. Maar wij zijn weliswaar wrakken enzovoort. Maar het is niet zo dat de Heer zich over ons ontfermd heeft en ons tot zijn stiefkinderen gemaakt heeft of zo. Wij zijn geen aangenomen kinderen. Wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Het is 2 Petrus 1. Hebben die? We zijn uit God geboren. Wedergeboren. Nieuw leven, uit de geest geboren. Dat is Johannes 3. Uit God geboren, dat is Johannes 1. Enzovoorts. Hoezo aangenomen kinderen? Ja, ik weet het ook niet. Maar het is één woord in het Grieks. En dat is huiothesis. En dat huio, ja, dat is zoon. En een thesis, dat is een stelling. Een these. U weet wel, these, antithese enzovoorts. Heeft iets met theezetten te maken, maar doe maar. Het is een stelling, er wordt neergezet. Dus het is zo'n stelling, niet kind. Zoon, het woord voor een volwassen mens, een zoon. Zo'n stelling. Dat gaat niet over voortplanting, dat gaat over erfrecht. En bij nader inzien, dit is natuurlijk toch een Griekse term ter aanduiding van wat in het Oude Testament wordt vertaald met eerstgeboorterecht. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het eerstgeboorterecht. Begrijp je maar goed, wij hebben geen woord voor het ding, eerstgeboorterecht. Maar het Grieks van het Nieuwe Testament ook niet. Want begoer, ja, begoer. Hoe vertaal je dat? Dat kan ik ook niet vertalen zelfs. Maar het wordt vertaald met eerstgeboorterecht. En als je mij vraagt, maar je weet het... Ja, dan oké. Okay. Begoer, dat betekent zoveel als knielen. En gezegend worden. Baruch. U weet, de man heette Benedictus. Maar dat was niet zo, hij heette Baruch. En de betekenis van Benedictus of Baruch is hetzelfde, hè? We hebben het over Spinoza. Benedictus de Spinoza. Maar hij heette Baruch Spinoza. Sefardische Jood. Oorspronkelijk althans. En daarna Amsterdammer. Begoor, Baruch, dat hangt met elkaar samen, de gezegende. Maar er zit ook het begrip isolatie aan vast, namelijk afzondering. Want degene die gezegend wordt, ontvangt die zegen ter onderscheiding van al die anderen die niet gezegend worden. Dat is dus de afzondering. Iemand aanwijzen als eerstgeborene houdt in dat die ander het niet wordt. Dus dat is afzondering. En dat komen we, ja, ik kan niet zo snel bladeren meer, maar dat komen we later tegen omdat Jozef genoemd wordt, of Efraïm genoemd wordt, de afgezonderde zijner broederen. Ik heb hem toch zo snel. Want het is Genesis 49 waar we nog niet zijn. Genesis 49 vers 26. Zegeningen zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen. Daar staat dan een ander woord ter beschrijving van een van de consequenties van eerstgeboorterecht. Afgezonderd zijn. Maar het principe blijft, daar is geen woord voor in onze talen. In het Grieks van het Nieuwe Testament krijg je dan ter vervanging van dat eerstgeboorterecht het woord monogenes. Dat betekent enig. Mono is één, hè? Anders zou het stereo geweest zijn, weet u. Mono is één en genes komt van Genesis, namelijk één, enig voortgebracht, gegenereerd. Maar de Septuaginta, het Griekse vertaling van het Oude Testament, gebruikt dat woord als vertaling van dat begoer. Eerstgeborene. Hij is de eerstgeborene. En dan staat het monogenes. Of, en dat is het alternatief, prototokos. En proto is niet één, maar is eerst. Van een prototype, weet u wel. Een prototype komt voor het type. Dus er zit voor proto. Tokos. Tokos kennen wij van de toko, weet u wel, van een winkeltje. Waar je van alles verkrijgen kunt. Dat is tokos. Dus proto-tokos betekent letterlijk het eerst verkrijgen. Maar dat hebben ze naar het Nederlands vertaald, onze staalvertaling in het Nieuwe Testament met eerstgeborene. En monogenes heeft men vertaald met enige geborene. Maar in werkelijkheid, los van het Nederlands en los van het Grieks, het zijn vertalingen van het Hebreeuwse begoer. Het is dus eerst geboorterecht. Hebben u dat tot zover? Dat u niet denkt, het gaat over eerste, of het gaat over enig, of het gaat over geboorte. Niets van dat alles. Het gaat over erfrecht. En dus, degene die dat zogenaamde eerstgeboorterecht krijgt, is de erfgenaam van die dingen die niet verdeeld moeten worden. Heb u dat? Ik bedoel dit, wij kennen in Nederlands één koninklijk huis, waar het is Willem-Alexander die daarvan de eerstgeborene is. Eerste geborene. Hij is de begoer. Hij is het hoofd van de familie. En hij is het hele koninklijk huis. Met als gevolg zelfs dat anderen dus niet zijn. Tenzij is de bijlater zo als een zerven, maar hij kan ze ook eruit gooien weer. Ze zeggen, je hebt wel familie, maar niet het koninklijk huis. Dat kan, dat zijn twee verschillende begrippen, ook in het Nederlandse staatsrecht, hoor. Nou ja. En verder heb je natuurlijk in adellijke families dat bepaalde titels alleen vererven via de man, maar dan is het opgeschreven dat het zo zou gaan. En verder gaat het via de eerste, via de oudste. Hoewel het tegenovergestelde ook bestaat, hè? Dat de jongste de titel erft. Wij kennen dat eigenlijk niet, maar het bestaat wel. En dat is omdat dan wat minder vaak die overdracht hoeft plaats te vinden. De jongste overleeft zijn vader wat langer dan de oudste, dus dan zijn het grotere stappen. Daar is ook wat voor te zeggen. Waarom men dat veranderd heeft? Dan kom ik in Genesis 49 wel op. Ruben, gij zijt het beginsel mijner kracht. En daarna wordt het wat minder. Ik kan het niet helpen. Dat mag je niet meer zeggen, zeker, hè? Dit soort dingen. Dus de oudste. Toe maar. Dus het recht van de eerste. Wie het eerst komt, enzovoorts. Eventueel. Niettemin, de vader geeft het door. Maar nou even naar Romeinen 8 dus. Daar staat dat gij hebt ontvangen, vers 15... Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Dat is de eerste keer dat het woord genoemd wordt in het hele Nieuwe Testament. De geest der zoonstelling. Door welke wij roepen Abba, Vader. Die vind ik heel mooi. Omdat de vraag natuurlijk is waarom daar een Hebreeuws woord tussen staat. En je weet hoe het dan gaat, hè. Het Nieuwe Testament is uit het Grieks vertaald naar het Nederlands, maar als er in dat Grieks een Hebreeuws woord tussen staat, blijft het dus een Hebreeuws woord, mag het niet mee vertaald worden. Dat begrijpt u toch, hè? Dat doe je dan niet. Het was al een vreemd woord, dus het blijft een vreemd woord. Maar waarom wordt er een Hebreeuws woord tussen gezet? En niet alleen hier, want in Galaten, wat staat er vast wel bij zeker, Galaten 4 is het, meen ik, Ja. Waar de uitdrukking ook voorkomt. Nou, precies zo. Namelijk, door welke wij roepen Abba, Vader. Waarom staat het woord Abba ertussen? Omdat het gaat niet over wat de Grieken bedenken bij het begrip vader. Maar omdat het erom gaat wat in de Bijbel, in het Oude Testament, in de sfeer het Hebreeuws, onder vaderschap en dus onder zoonschap verstaan wordt. Want u weet toch, het begrip vader is een relatief begrip. Als er geen zonen zijn, zijn er geen vaders. Toch? En andersom, maar toe maar. Het is een relatief begrip. Vader van wie? Enzovoorts. Maar het heet Hebreeuws. Abba, vader. Omdat we hiermee terugverwezen worden naar het Oude Testament. En de begrippen vaderschap en zoonstelling. Want u weet hoe het was met Jacob bijvoorbeeld. Hij was weliswaar uit Isaac geboren. Niet alleen wordt hij alsnog tot zoon gesteld. En in ieder geval heeft zijn broer dat goed begrepen. Die ouder was Esau. Toch? Die was woest. Omdat de jongste die zegen had ontvangen, om zo te zeggen. Die was tot zoon gesteld. Zie? Want zonen zijn pas zonen definitief als ze als zodanig gesteld worden. Dat geldt voor de Heer Jezus trouwens ook. Want van hem staat dat tot hem gezegd werd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En in Hebreeën 13 staat er uitdrukkelijk bij dat dat slaat op de dag van zijn opstanding. Heden heb ik u gegenereerd, gij zijt mijn zoon. En de hele Hebreeënbrief is eigenlijk aan die uitdrukking opgehangen. Gij zijt mijn zoon, samen dan met gij zijt priester in de eeuwigheid. Dus de aanstelling van Jezus aan de rechterhand Gods. Tot zoon, daarmee tot koning, want als zodanig is hij tot koning gesteld. Dat staat allemaal in Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. En ik heb tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is Psalm 2. Zie? En zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in de eeuwigheid. Dat is Psalm 110. En alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Dat is Psalm 8. Het Nieuwe Testament zegt dat het gebeurd is in de opstanding en de hemelvaart van Christus. Samengevat in de uitdrukking zijn verheerlijking of verhoging. Zie? Maar wij hebben ontvangen de geest der zoonstelling. Daarom kennen wij God als vader binnen een Hebreeuwse context primair. Ongeacht wat de Grieken, laat staan de Romeinen ermee doen met die woorden. Nou goed. Want wij zijn kinderen Gods, dat is vers 16, is correct. Vers 17, wij zijn kinderen, is ook correct. Is goed vertaald. In vers 19 is het niet goed vertaald, want daar moet staan verwachtende de openbaring der zonen Gods. In vers 21 is correct kinderen Gods. Maar in vers 23 heet het uitdrukkelijk verwachtende de zoonstelling. En niet de aanneming tot kinderen. Dat kan natuurlijk niet, want de voorgaande versen zeggen dat we kinderen Gods zijn. Vers 16, vers 17. En we zijn kinderen en zijn onderweg naar onze zoonstelling. Zoals Jacob een kind was van Isaac en hij was onderweg naar zijn zoonstelling. Zie? Nou ja, daarna staat de uitdrukking weer in hoofdstuk 9. Want kijk, de rest van Romeinen 8... De afsluiting dus van die eerste 8 hoofdstukken met de stellige uiteenzetting roept de vraag op hoe dat nou kan dat wij, u en ik, heidenen, Romeinen, Romeinen, heidenen, geroepen zijn, onderweg zijn naar en geroepen zijn tot zo'n stelling in het eerstgeboorterecht, want dat eerstgeboorterecht was toch beloofd en vererfd, maar beloofd aan Israël. En waar men onder Israël verstaat de Joden, en in de Romeinenbrief gebeurt dat, vreemd genoeg, maar je moet wat, want tot voor kort waren de Joden Israël, hun waren de woorden Gods toebedrouwd, dat is Romeinen 3, een paar hoofdstukken terug, dus dat klopt, enzovoort, en ze beschouwen zich als Israël, en dan zeggen we, ja, maar eerstgeboorterecht is toch voor Israël, dat zijn de Joden, maar dat zijn wij niet, wij zijn daar juist van verlost. Petrus zei, wordt behouden van dit verkeerd geslacht, enzovoorts. En Petrus zegt, Petrus zegt in zijn brief, hij zegt, ze zijn gestruikeld en wat het maar was allemaal. Maar gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Maar hoe kan dat nou? Want ook die woorden, heilig volk, verkregen volk, uit Exodus 19 zijn woorden die gericht zijn tot Israël. Dus hoe zit dat dan met dat, die zonstelling? En voordat dat je het weet nu, ben je een ultradispensationalist. Hè? Dan zeggen we, ja, maar die hebben een antwoord. Die zeggen, nou ja, dat is ook voor Israël, dus gaat het niet over ons. Behoren wij tot een ander soort gemeente, met een andere evangelie, hoewel er geen ander is, maar ja, volgens Galaten 1. Maar zo verdwaal je dan. Men stelt vast dat het over Israël gaat. Mijn reactie is, ja, daar gaat het ook over. Maar daar hebben wij deel aan gekregen. En dat is wat uiteengezet wordt in hoofdstuk 9 tot en met 11. En dan vlieg ik er weer even overheen. Daar vinden we een serie uitspraken uit het Oude Testament geciteerd. Over de pottenbakker en die klomp leem, een vat ter ere en ter onere, een nieuw vat uit diezelfde klomp leem enzovoort. En uit Hosea over volk Israël zou Lo-Ami zijn, maar het zou toch weer Ami worden enzovoort. En dan de strekking van die uitspraken is dat die uitspraken handelen weliswaar over Israël, maar niet over het Joodse volk. Die twee vaten, weet je, de pottenbakker. Ik ga nou veel te langzaam natuurlijk, maar in de dagen van Jeremia was al meer dan een eeuw ervoor, ruim een eeuw ervoor, een einde gekomen aan het tienstammenrijk. Er was niks meer van over. En in de dagen van Jeremia kwam ook een einde aan het tweestammenrijk. Zodat er dan ook vastgesteld wordt dat nu de beide huizen van Israël en alles weg. En toen stuurde de heer Jeremia, te midden van die, nog van de restanten van de twee stammen, Juda dus, hè? Het koninkrijk Juda. Ja, want Israël was weg, maar het koninkrijk Juda. Stuurde de heer hem naar een pottenbakker. Ga jij maar eens even kijken. En dan zal ik je daar wat vertellen. Dat staat er zo, hè? En dan kijkt hij eerst en dan krijgen wij eerst draaien ze ons dan een filmpje, weet u wel. En dan zie je de pottenbakker en die maakt een vat onder zijn handen op de schijven. Nee, geen damschijven, maar sjoelen, nee. Van die draaischijven zijn. Kent u dat? Nou. Van de zomer weer naar de braderie. Oké. Dan op de schijven. En dan maakt hij een vat. En daar staat er, hij verdierf het onder zijn handen. En maakte van diezelfde klomp leem een ander vat gelijk het hem goed dacht. Gelijk het de pottenbakker dacht te maken. Naar eigen idee. Uit diezelfde klomp leem. Nou heeft die profetie enige verschillende toepassingen. De ene, ja. Eén heeft betrekking op de dagen waarin Jeremia leefde en op het volk, maar bovendien ook op de positie van het Davidische koningshuis, wat uit Jeruzalem verdween in die dagen. Maar goed, dat was er één. Maar die andere is natuurlijk dat het een en ander wat de Heer tot dan, althans in de laatste pak en beet 100 jaren niets meer gedaan had via het Joodse volk, dat zou hij daarna alsnog doen via de 10 stammen van Israël. Dat is dat andere deel van Israël, dat andere vat. Het ene werd ter onere, het andere wordt ter ere. Daarom is ook het Davidische koningshuis toen overgeplant van Juda naar Israël, naar Jozef, naar Efraïm. En dat is in de dagen van Jeremia gebeurd. Sterker nog, dat heeft Jeremia zelf moeten bewerkstelligen met behulp van het koninklijke zaad. De erfdochters die hij mee nam naar het westen. Dat is het verhaal, hoor, dit. En daar staat nog veel meer over in de Bijbel, maar ik kan het niet allemaal zo vertellen. Maar daarnaast heb je profetieën over, uit Hosea, over het volk zal lo-ami worden en toch weer ami. Ze vertellen ons, ik heb het ook zo geleerd overigens, dat gaat over het Joodse volk, dat dan in de toekomst alsnog weer ami zal worden. Nou is dat wel zo, maar dat is een commentaar wat binnen het kader van het hoofdstuk totaal niet functioneel is. Dat wil zeggen, je kunt er niks mee. Het is leuk, een commentaar op een vers. Lo Ami zal alsnog Ami worden, het Joodse volk zal. Jawel, maar de profetie van Hosea gaat niet over het Joodse volk. En dan zeg ik weer, daar staat in alle, nou niet alle, denk ik. Maar laat ik dan zeggen, in de meeste handboeken die ik heb, zal ik maar zeggen, staat gewoon bij de inleiding, ben ik nog niet in het boek, hè? In de inleiding staat al dat Hosea leefde en werkte onder de 10 stammen van Israël en daar ook over profiteerde. En als er dan commentaar komt, ja, maar Juda wordt wel genoemd, dan is het officieel, ja, maar dat is op een zijlijn, omdat dat een rol speelt in de geschiedenis. Maar de profetieën gaan over Israël, over de 10 stammen. En daarover staat, het zou Lo-Ami worden, maar Lo-Ami zou alsnog Ami worden. En niet ontfermd, Lo-Ruhama zal alsnog ontfermd worden, Ruhama. En het punt is, het wordt hier aangehaald in Romeinen, omdat het inmiddels actueel is in de tijd van deze brief dus al. Namelijk dat de zaligheid, het evangelie, terechtgekomen is bij wat Lo-Ami was. Niet mijn volk, een heidens volk, heet het bij Mozes al. Later ook in Romeinen 10 en 11 trouwens. Een heidens volk. Daar is het naartoe gegaan en dat volk werd vervolgens Ami. Gods volk in onze dagen is natuurlijk Israël, want in hetzelfde Jeremia, hoofdstuk 33, meen ik, wordt gezegd, Israël zal niettemin altijd Gods volk zijn. En inderdaad, altijd zal er een koning zijn uit het huis van David. Terwijl die beide koninkrijken weg waren, hè, inmiddels. Hè? Heb je dat nog? Nou ja. Maar dat is wat hier in Romeinen 9 wordt aangehaald. Dat die profetie over Lo-Ami zal alsnog Ami zijn. Niet gaat over de Joden in de toekomst. Maar het gaat over de 10 stammen in het heden van deze Romeinenbrief. Waarna de kwestie, de vraag herhaald moet worden. Hoe zit het nou met het eerstgeboorterecht? Was toch voor Israël? Jawel. Maar u weet hoe Romeinen 9 ongeveer begint, hè? Nou ja, vanaf vers 6. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Je kan het wel Israël noemen, maar het is niet Israël. Dat hangt van nog een paar factoren af. En daar hebben ze weer de leer van uitverkiezing op gebaseerd voor de individuele mens. Dat is Calvinisme. Maar het gaat over wie is dat volk? Wat is het? Het uitverkoren volk, het echte Israël. Dat eerst geboorterecht met zich meedraagt onder de volkeren. En het antwoord is, nou, het is niet Juda, want het is van Juda weggenomen, dus gegeven aan Efraïm, aan Jozef, aan Efraïm en Manasse. Dat zijn de dragers van de zaligheid en van het werk Gods. Dat is Ami. God's own country. Roep het maar een keer. Het is echt waar. Het is echt waar. Ik kan het ook niet helpen. Het is echt waar. Ja. Zo is het daadwerkelijk ook aangekondigd. En dat is ook... Ja. Dat is de hele strekking van deze drie hoofdstukken. En het vervolg is dan dat Efraïm zou worden tot een menigte, nee, tot een volheid van volkeren. Maar aan het eind ongeveer van deze uiteenzetting van Romeinen 9 tot en met 11... wordt een volheid der volken genoemd. Het idee blijft dus in Romeinen 9 nog, dat daar sprake is van ongeloof van het Joodse volk, dat zich gestoten heeft aan de steen des aanstoots, vers 32. Het was dus ongelovig, maar daardoor is de zaligheid, het koninkrijk, het woord van God, van en weggenomen, gegeven aan een ander volk. Dat is het idee. Maar hoe dan ook, men is weliswaar uitverkoren als Israël, maar men moet individueel, maar ook als volk, wel degelijk tot geloof komen. En dan krijg je het verhaal van, maar hoe zullen zij geloven of aanroepen van welke ze niet geloof, in welke ze niet geloofd hebben, vers 13 en 14. En hoe zullen zij geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoezo zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Met andere woorden, is een hele reeks van dingen die dan plaats moet vinden. En dat is alsnog de verklaring voor het vers 1 van Romeinen 10, waar dan staat dat Paulus bidt voor de zaligheid van Israël. Maar dat betekent dat hij zich beschikbaar stelt om gezonden te worden, om het woord van God, het evangelie, aan hen te prediken. Aan Israël. 2 of 10? Aan Israël. In het algemeen. Geldt voor allemaal. En daarna beroept hij zich op dat Mozes al gezegd heeft, vers 19 van Romeinen 10. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami. Alle schuingedrukte woorden weer overslaan. Ik zal u, en net alsof het Hebreeuws was, ik zal u tot jaloersheid verwekken, tot nijd, nijdigheid, jaloersheid. Door Lo-Ami, welke Lo-Ami? Nou, die van een bladzijde eerder, uit Romeinen 9, vers 25 en 26, en die was ontleend aan Hosea. Dat op een directe verband, hè. Door Lo-Ami, door wie? Door die 10 stammen die Lo-Ami zijn. En hoezo zullen de Joden tot jaloersheid verwekt worden dus? Doordat Lo-Ami Ami wordt. En zij waren Ami, Joodse volk, Gods volk. Maar ze worden op hun beurt nu Lo-Ami in onze dagen. Want je kan natuurlijk wel zeggen dat het uitverkoren volk is, zo langs je neus weg. Maar in de praktijk betekent dat, in de praktijk, nu betekent dat niks. Het betekent hooguit dat er nog een profetieën zijn met betrekking tot de Joodse natie die nog niet vervuld zijn en dus nog vervuld moeten worden. Omdat ze deel uitmaken van het uitverkoren volk. Maar de naam Israël berust in onze dagen niet bij Juda, maar bij, nou ja, Jozef. Dus in de eerste plaats bij Efraïm en Manasse. En dat dat toevallig ook naar Engels sprekende volkeren zijn. Ja, dat is zo, ja. En daarna in de breedte bij alles wat van die 10 stammen afkomt. Dus laten we voor het gemak Zebulon ook maar meetellen. Nederlanders. Ja. Gods volk. God's own country. Nou ja. Ik kan er niet meer over zeggen. Ik moet hier doorheen nu. Dus doe maar. Ik zal de lieden tot jaloersheid verwekken door Naomi. En daarna zegt de apostel in hoofdstuk 11... Vers 13, ik spreek tot u, die geen Joden zijn, en dus heet het heidenen. Ik spreek tot u, heidenen, voor zover ik een heidense apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk, of is enigszins mijn vrees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Als je niet opgelet hebt in het voorgaande, zit je hier compleet verkeerd. Dat is mij jarenlang ook overkomen. Ik kan het ook niet helpen, maar daarom zeg ik nu hoe het zit, hè. Paulus stelt zich beschikbaar om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Maar een halve bladzij hiervoor zei hij dat de Joden door een heidens volk tot jaloersheid verwekt zouden worden. Door Lo-Ami, door een ander volk. Hoezo dan door Paulus? Omdat Paulus zich identificeert. Die uitdrukking kent iedereen tegenwoordig, hè? Paulus identificeert zich met Benjamin en niet met Juda. Hij wordt als Jood beschouwd in godsdienstige zin. Maar ja, Herodes werd ook als Jood beschouwd in godsdienstige zin. Maar hij stamt het recht niet vanaf, hij is Edomiet. Nou, meer ga ik daar ook niet over zeggen. Maar Paulus identificeert zich met Benjamin. Als hij zegt, als ik moet roem inslees, dan kan ik nog meer. Want ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën, uit het zaad van Abraham, naar de wet de Fariseeën, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk uit de stam van Benjamin. Waarom zegt hij niet gewoon Jood? Waarom krijg je zo'n opzomming, maar dan zegt hij niet Jood? Ik weet het, ik roep het wel vaker. Je mag niet zomaar conclusies trekken uit wat er niet staat. Schrijven moet altijd weglaten, het is niet anders. Zie? Maar soms wordt het toch wel erg opmerkelijk. Dat iets wat zo verandert, staat er niet. Waar vind je nou in het Nieuwe Testament, ik bedoel eigenlijk in de brieven, evangelie wordt iets moeilijker, maar in de Nieuwtestamentische brieven, dat ons als gelovigen gezegd wordt dat we ons best moeten doen om de wet te houden. Waar staat dat? Dat heb je goed geantwoord. Dat staat nergens. Nou, dat zegt mij wel wat, dus, dat het er niet staat. Er staat genade, zij u in vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus, enzovoorts. He? Niet wet, maar genade. Toch? Opmerkelijk, ja. Nou goed. Maar Paulus identificeert zich met de stam van Benjamin. Dat was de volle broer, de enige echte volle broer die Jozef had. Van Jozef dus, Jozef. Bovendien afficheert hij zichzelf als Romein. Is het u geoorloofd, de Romeins burger, enzovoorts. En toen het er helemaal op aankwam en levensbedreigend was, beriep hij zich op de keizer. En toen zei, of het nou Felix was of Agrippa, dat weet ik niet meer. Maar die zei, ja, dat is nou jammer, Paulus, dat je op de keizer beroept. Want anders hadden we je nu losgelaten. Had je vrij kunnen gaan. En hij beriep zich op de keizer. Dat kon alleen omdat hij Romeins staatsburger was. En heb ik nog niet eens gemeld dat het ook wel wat verdacht is dat Paulus zoveel mensen in Rome kende, ook in de omgeving van de Romeinse keizer. Volgens Romeinen 16 namelijk. Het is dezelfde brief hier, hè? Dat laatste hoofdstuk met de hartelijke groeten, weet u wel. Dat die, hoe komt hij daaraan eigenlijk, aan die Romeinse connectie? Omdat hij daar verwant aan was. En zelfs aan het Britse vorstenhuis. Dat blijkt uit Romeinen 16. Dat dat zo is. Dat vindt men weliswaar onwaarschijnlijk. Maar ja, hoezo onwaarschijnlijk? Waarom zou dat niet kunnen? Toch? Nou ja. Ja, dat is Pudens of Rufus, hoe heet hij daar, Rufus? En zijn moeder en de mijne. En de familie van de keizer wordt ook nog genoemd daar enzovoort. En was er nooit geweest in Rome? Hoe weet hij van die mensen? En doet de groet aan die en de groet aan die, die van het huisgezin van die enzovoort. Hoe komt hij eraan? We weten nogal wat van en daarom roept hij ook, schrijft ook in de Romeinenbrief, dat hij hoopt naar Rome te komen. Nou ja, als hij onderweg gaat naar Spanje. Dus mijn volgende bezoek aan Spanje zal dan toch zijn naar de plaats die in ere gehouden wordt, omdat Paulus daar aan land zou gekomen zijn enzovoorts. Daar hoor je ook niks van, maar dat is zo, ja. Er staat een standbeeld en alles van Paulus. Ja. Nou ja, hebben we het later misschien ooit nog een keer over. Maar ik hoop dat dit volgt tot zover. Hè. Paulus neemt afstand van zijn jodendom. Hij kreeg er ook geen voet meer aan de grond. Hij stond er helemaal buiten. Ook stond hij naast de 12. Hij is niet gegaan naar degene die voor hem apostelen waren in Jeruzalem. En zo. Staat in Galaten 1. Hij was totaal van een andere orde. Hij was de 13e naast die 12. Hebben jullie nog? Hij was van een andere soort. Hij was de Romein, eigenlijk de heiden dus. Die het evangelie zou brengen, het woord van God zou brengen naar de Joden. En daarmee de Joden tot nijd verwekken, want het wordt wel vertaald met jaloezie, jaloersheid, maar het is ook echt het woord nijdigheid. Het klassieke woord nijdigheid betekent jaloersheid. Het betekent niet boosheid, het betekent jaloersheid. Dat is nijd. En mensen worden daardoor vals en zo. Dan zeggen ze worden nijdig, maar het is jaloersheid. Ik zal u tot jaloersheid verwekken. Nou, het hele boek Handelingen gaat daarover. Hoe Paulus vervolgd wordt, zal ik maar zeggen. Altijd overal bedreigd wordt door de Joden. Omdat hij overal waar hij kwam, juist aan de Joden, het evangelie predikte. Dat zouden heidenen in onze dagen doen, meer specifiek. Dat zouden de 10 stammen doen aan de 2 stammen in onze dagen. Dat is de situatie. Jozef naar Juda. Nou goed. En nu de draad weer opnemen. Daar krijg je eerst nu, tegen het eind van Romeinen 11, het gedeelte vanaf vers, vanaf vers 16 min of meer, 17, dat gaat over 2 olijfbomen, 1 wilde en 1 tamme heet dat. Want een wilde betekent dat hij onvruchtbaar is, althans geen vruchten voortbrengt, tot nuttiging. Je hebt een wilde en een tamme, en die tamme is in dat geval, in deze gelijkenis, uiteraard, want het blijkt uit de context, een beeld van het Joodse volk. Daarvan worden takken weggedaan, afgesneden. En dan worden takken van de wilde olijfboom worden geënt. Ingeënt heet het in de vertaling. Geënt op de wortel en stam van de tamme boom, in de verwachting dat dan die wilde takken op die tamme boom wel vrucht dragen. Het is een beetje vreemd, want in de boomkwekerij doen ze het precies andersom. Hebben ze mij verteld tenminste, dus Verder heb ik er geen verstand van. Maar zo staat het in de Bijbel. Die van de wilde takken, die dus geen vrucht dragen, worden door de tammen gezet, zodat ze daar wel gaan vrucht dragen. Door geloof. En als ze in het geloof niet blijven, zullen ze weer afgesneden worden en zullen de oorspronkelijke takken alsnog teruggeplaatst worden. Dat staat er in dit gedeelte. De gangbare verklaring is natuurlijk zoiets als de tammenboom, dat is het Joodse volk, dat is duidelijk. Dat is gestruikeld enzovoorts. En dan die takken van die wilde, dat zijn wij dan, dat zijn de heidenen of zoiets. Of dat is de gemeente, of dat bent u en ik, u zijn allebei takken. En er wordt dan weer aangekoppeld dat als je niet echt netjes een gelovige blijft, dan zul je weer afgesneden worden, kan je alsnog verloren gaan. Dat heet de leer van de afval der heiligen. Een takkenleer. Ja. Ja. Dat moet je dan. Dat kan niet kloppen. Dat waren mijn frustraties in mijn jeugd allemaal. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik ben bereid het te geloven, maar ik begrijp het niet. Kan toch niet. Als de tamme olijfboom. Je zit in hoofdstuk 11. Je hebt hoofdstuk 9, 10 en 11 gehad. Het eind van hoofdstuk 11. Als de tamme boom een beeld is van het Joodse volk dat gestruikeld is. Wat is dan die wilde olijfboom? Dat was dat volk wat lo-ami was, dat onvruchtbaar was, dat alsnog ami wordt. Kortom, dat gaat over de 10 stammen. Excuus voor het woord stammen in dit verband. Dat ligt natuurlijk heel voor de hand. Hoe moet je het anders noemen? Hè? Die nemen die functie waar in onze tegenwoordige tijd. En aan het eind van onze bedeling, ja, als ze in het geloof niet blijven, maar kijk eens om je heen. Ze vertellen ons toch dat wij leven in een postchristelijk tijdperk, postchristelijke cultuur enzovoort. Dat is toch al lang achterhaald. Je mag wel christen zijn, maar dat moet wel achter je voordeur. Hè? Nou ja, kortom, als ze in het geloof niet blijven, zullen ze afgesneden worden. En dat gaat natuurlijk met de hele westerse wereld gebeuren. En die afsnijding, vraagt hij, hoe gaat dat? Nou, dat is makkelijk genoeg. God neemt gewoon de hele gemeente weg, alle gelovigen daaruit. En dan hou je een ongelovig volk over. En die niet de woorden God zijn toebetrouwd. Die gaan dan terug, beginnend met 2 getuigen in Jeruzalem. In de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En dan begint het hele verhaal overnieuw. Beginnende bij Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde. Ik vertel het wat kort door de bocht, ik weet het, maar ik heb een heleboel niet verteld, dus daar kun je dan kritiek op hebben dat ik dat niet verteld heb. Maar het moet toch wat. Nou, en dan gaat hij verder, hè. Die wilde takken op de tammen gezet, waarvan staat, vers 21 van Romeinen 11, want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, betrekking hebben op het Joodse volk, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De goede tierenheid en de strengheid. De 2 tegenovergestelde dingen. Hè? De strengheid over degenen die gevallen zijn. Het Joodse volk. Maar de goede tierenheid over u. Indien gij in de goede tierenheid blijft, anderszins zult ook gij afgehouden worden. Dan moet ik nog iets even erbij zeggen. Want u zou zich nu kunnen afvragen. Ja, maar hoezo gaat dit over de 10 stammen? Want het is een brief aan de Romeinen. Dan zeg ik nou dat het over de 10 stammen gaat. Dat blijkt uit hoofdstuk 9, Lo-Ami en wat het maar was allemaal. Maar hoezo aan Rome? Nou, de aardigheid van het verhaal is dat in die dagen het Britse koningshuis bivakkeerde, resideerde, is misschien te veel uitgedrukt, maar laten we zeggen aanwezig was in Rome als gevangene. Omdat onder keizer Claudius namelijk Brittannië was binnengevallen en grotendeels veroverd. En de koninklijke familie van Caradoc, Caractacus wordt die ook genoemd, via het Grieks. En zijn familie bevonden zich in Rome. En die waren daar gevangenen van de keizer officieel. Op dezelfde wijze als dat Paulus zelf later gevangenen was van de keizer. Maar de Britse koning had een eigen paleis in Rome. Degenen die dat beheren daar weten dat niet eens. Die zeggen dit is het huis van Pudens. Maar Pudens, dat is dezelfde als Rufus uit Romeinen 16. Waarvan Paulus zegt, groet hem en zijn moeder en de mijne. Dat is Rufus Pudens Pudentius. Ook aanwezig in 1 Timotheus 4. 2 Timotheus 4, aan het eind van de Timotheusbrieven. Daar is hij ook inderdaad in Rome. Maar die was getrouwd met de Britse prinses, de dochter van Caradoc. Met Claudia. Gladys. Claudia. Enzovoorts. Kortom, voor zover je het Britse volk zou moeten officieel toespreken en officieel zou moeten aanwijzen en aanstellen en opdracht geven, moet je bij de koning zijn, maar die bivakkeerde in Rome. Misschien was hij op dit tijdstip dat de Romeinenbrief geschreven werd daar nog niet, maar neemt niet weg dat daar wel degelijk dat Britse paleis was. Bovendien, alle koningen der aarde in die dagen hadden een paleis in Rome. Heb je dat nog? Er is later een kerk van gemaakt. En dat heet dus de Pudentiana. Santa Pudentiana. En onder de kerk laten ze niks zien, want dat mag niet. Maar onder de kerk de kerk is gebouwd op de woning, het vroegere Palatium Britannicum. Dat men daar dus de plekken noemt het huis van Pudens. Ik ben er nooit in geweest. Alleen Martine Jonker is erin geweest. Die heeft haar vrouwelijke charmes aangewend. Hoe heet die man ook weer die daar toen. Nou ja, ik ben die namen kwijt. Maar,
wij hebben het geprobeerd, maar het was ondergelopen.
Ja, dat komt, het loopt af en toe onder en er is dan instortingsgevaar enzovoort. Maar zij gaf zich aan, dat was terecht geloof ik. Zij stelde zich voor als kunsthistorica of zo. Zij bestudeerde kunstgeschiedenis in Rome. Dus dan moet je natuurlijk uit praktisch overweg moet je op de hoogte stellen van enzovoort. En zo is ze daar binnengekomen, onder in die kelder. Ik heb er wel in gekeken, maar het is stikdonker. Geen denk. Ze hadden er ook foto's van. Die heb ik geloof ik ook ergens in mijn archieven. Maar het idee van die Pudens was getrouwd met Claudia. En dat was de schoonzoon dus van Caradoc. En dit was het Britse paleis. Daar had ik nooit van gehoord. Ja, dat is jammer. Hoe weet ik het dan? Omdat het in de boeken staat. En ook zelfs de reisgids even, de oude reisgids, ja. Uit de 19e eeuw. Ja, zuster, ja. Maar goed, daar staat het echt allemaal in, hoor. Zeer beslist, ja. En ook het idee dat Paulus daar die Caradoc ontmoet heeft. Sterker nog, dat hij daar bivakkeerde in het Britse paleis. Enzovoort. En dat daar de gelovigen samenkwamen, daar, enzovoort. En dat door de bediening van Paulus die Caradoc tot geloof gekomen is. Nadat een deel van zijn familie en zijn kinderen reeds daarvoor in Brittannië tot geloof was gekomen. Door de bediening van Jozef en Arimathea. Wat zei ik? Jozef. Hebben we het nog? Ja, en dat vertel ik zomaar even. Met mijn slechte geheugen. Ik bedoel, daar is zoveel over bekend. Dat wil zeggen vastgelegd. Maar ja, ze vertellen het je niet. Ja, dus dan doe ik het maar even een beetje. Een beetje, hè? Af en toe. Nou. Maar nu verder, hè. Want er staat er, ook zij, die wilde takken, vers 23, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen, de natuurlijke takken bedoel ik, eerst staat de wilde takken zullen afgehouden worden als ze in het geloof niet blijven, vers 22, maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig om dezelfde weder in te enten. Dat wil zeggen, weder terug te plaatsen in oorspronkelijke positie. Dat is overigens het Joodse volk van Lo-Ami, wat het nu is, weer Ami zal worden. Maar de strekking van Hosea 1 gaat niet over het Joodse volk. Het beginsel wordt ooit, is van, op Joodse volk ook van toepassing, maar dat is een fase verder. Maar in Hosea gaat het echt exclusief over de 10 stammen van Israël. Zie. En nou verder. Vers 24. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was. Dat is 10 stammen. En tegen nature in de goede olijfboom ingaand, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Het gaat dus over de toekomstige bekering van het Joodse volk. Nadat eerst die wilde takken, die ongelovig zijn, zal ik maar zeggen, weer afgesneden zijn geworden. Dat is de opname van de gemeente dus simpelweg. Dan gaat het weer verder met het Joodse volk. Want ik wil niet, broeders, kijken. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Dat wil zeggen, dit aspect van die ene verborgenheid. En de verborgenheid gaat over onze tijd, dat weet u, hè. Dat is vanaf de opstanding van Christus tot de wederkomst. Dat is de verborgenheid waarin Christus zich verbergt en een werk doet voor de verborgen voor de wereld. En dat heet de verborgenheid of de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dat de gemeente het lichaam is van Christus, dat heet ook de grote verborgenheid in Efeze 5 enzovoort. Die verborgenheid kent ook dit aspect. Trouwens, de opname van de gemeente wordt er ook mee gerekend. Ik zeg u, verborgenheid, wij zullen niet alle ontslapen, maar wel alle veranderd worden. Weet u nog, 1 Korinthe 15? Allemaal deel uit van de verborgenheid in de Bijbel. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, niet zelf iets verzinnen, staat er. Zal ik het je vertellen, zegt Paulus, deze verborgenheid, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. De traditionele verklaring is dat onder Israël verstaan moet worden, dat zeggen ze niet eens bij, de acht ben vanzelfsprekend, het Joodse volk, dat verhard is geworden. Maar onder de Joden zijn er dan een enkeling, is er een paar, die zijn dan niet verhard. Want dat zijn christenen. Nee, weer niet komen met die rare uitdrukkingen. Dat zijn christenen. Ik zeg altijd, Da Costa was geen messiasbeleidende Jood. Kom op zeg. Dat is gewoon Neder-Duitse gereformeerd. Wat hij maar was, ja. Hij was gewoon een christen. Zie? Nou. Weliswaar een gileast. Want zo, dat was het dan weer wel. Maar hij was als christen, niet een Jood. Dat had hij achter zich gelaten. Begrijp je wel? Nou goed. Dus zeggen we, ja. Een deel van Israël is dus niet veranderd. Maar hoezo is dat een verborgenheid? En bovendien, hoezo zou de verharding van Israël een verborgenheid zijn? Staat gewoon in Jesaja 6 en nog een paar schriftgedeelten. Die van, maak het hart deze volk vet, geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen en wat het maar was. Die. En hoezo zou een gedeeltelijke verharding dan van de Joden een verborgenheid zijn. Want de Bijbel zegt altijd dat er een gelovig overblijfsel is. Toch? Nou ja, dat is de strekking van het eerdere deel van Romeinen 11. Alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkeer, enzovoort. Dus hoezo? Nee, het punt is dat die verharding weliswaar over Israël zou komen, zoals aangekondigd in Jesaja 6. Dat is eigenlijk het begin van Jesaja. Ik zag de Heer op een hoge en verheven troon, enzovoort. Dat is dat openingsvisioen van Jesaja. En dan zegt de Heer, die zegt, maar wie zal ik zenden? En dan zegt Jesaja, zend mij maar. En dan moet hij, en dan zegt hij, ja, maar ze zullen mij niet geloven. En dan zegt de Heer, geen punt, gewoon gaan. En ze zullen erdoor verraad worden. Dat wel. Want ze blijven nee zeggen. Ze worden er ongevoelig voor op den duur. Maar je gaat wel, want er moet een profeet onder hen zijn, enzovoorts. Maar er staat wel dat Israël verraad zal worden. Maar de verborgenheid is dat dat slechts geldt voor een deel van het totale Israël. Namelijk het geldt voor het deel Juda dat verraad zal worden. Vandaar de inleiding tot Jesaja. Want daar zit Jesaja de Heer op in hoge en verheven troon. En dan worden deze dingen tot hem gezegd. Maar die hele situatie wordt in Johannes 12 aangehaald. Dat is het eind van de beschrijving van het leven van Jezus in het Johannesevangelie. Want in hoofdstuk 13 ben je al in de opperzaal. En daar staat dat de Joden niet konden geloven, ondanks alle wonderen en tekenen, omdat Jesaja gezegd had, geef je ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoort. En Johannes gebruikt dus het prachtige argument. Hij zegt, het kon niet gebeuren, ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja had aangekondigd dat het niet zou gebeuren, dus het was ondenkbaar. Ik vind het een prachtig argument. He? Omdat de causaliteit hierin ontbreekt en toch is het volkomen logisch. Ik vind het geweldig. Ja. Maar dan staat er, en dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Johannes zegt dus dat deze woorden samenvallen met de eerste verse van Jesaja 6. Ik zag de Heer op een hoge en verheven troon met de cherubim, of staat de serafs? Oké. Om zijn troon enzovoort. Dat wil zeggen, Jesaja kreeg eerst een visioen over de verheerlijkte Christus in de hemel. Johannes zegt dat het Christus was, hè? Dat het Heer Jezus was in dat visioen. En bij die gelegenheid wordt gezegd, geef je ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Maar het Israël in die dagen van de verheerlijking van Christus waren niet de 10 stammen, maar waren de 2 stammen. De 10 waren Loami. Waren weg. En de Joden gingen onder de titel Israël. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Maar zij waren ongelovig en werden dus afgesneden en sindsdien verhard. Dat betekent dat er geen uitspraak is over het andere deel van Israël, namelijk over de 10 stammen. En dat is wat Paulus hier zegt. Hij zegt dat de verharding over een deel van Israël gekomen is. Welk deel? Ja, de verharding is alleen over het Joodse deel. Maar niet over het andere deel. Heb je die? En daarna krijg je in de rest van het vers dat dit de situatie is totdat de volheid der heidenen. Daarmee was ik onderweg, het moest vanavond nog, hè. Maar ja, dat is de uitdrukking uit Genesis 48. Volheid der heidenen. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. De ellende is, en die wordt geïllustreerd. De ellende is, de illustratie is de, wat er staat onder het vers, Lucas 21, vers 24. Die is dus echt helemaal fout. Want dan gaat het over de tijden der heidenen. En dat is een heel ander ding. Heeft er niets mee te maken. En het is eigenlijk zonde dat ik het moet zeggen. Want daardoor, doordat ik zeg dat het er niks mee te maken heeft, heb ik ze toch met elkaar in verband gebracht. Maar ja, dat heeft iemand anders gedaan hier. De volheid der heidenen zal ergens ingaan. Waarin? Welke heidenen? De Joden zouden tot jaloersheid verwekt worden door een heidens volk. Welk heidens volk? Jozef, de teenstammen, Efraïm, wat er maar is. Toch? Waaruit een volheid geformeerd wordt kennelijk. Maar die term volheid wordt al gebruikt in vers 12. Als er staat indien hun val, die van de Joden. De rijkdom is der wereld en hun vermindering is de rijkdom der heidenen. Hoeveel te meer hun volheid, winstvolheid. Daar, in dit vers, vers 12. De volheid van de Joden. Ze zijn verminderd, ze zijn leeggelopen, ze zijn gevallen, ze zijn gestruikeld. Dat is tot rijkdom van de heidenen. Wat denk je wat er gebeurt als ze alsnog tot bekering komen? Kortom, de volheid van dat Joodse volk heeft betrekking op hun bekering en hun herstel feitelijk in de positie waarin ze zich zouden moeten bevinden als volk van God. Hoorde men hun volheid. Maar hier in vers, wat was het? Vers 25 is sprake van een volheid niet der Joden, maar van de heidenen. Welke heidenen? Nou, diezelfde als uit die paar versen die ik net genoemd heb. Uit de tienstammen van Israël. Een volheid daaruit. En als daar sprake is in die omstandigheid van een volheid of van een vervulling, zou je toch heus aan de gemeente moeten denken. En als dan nog de vraag gesteld wordt, waar gaat die dan in? Waarin gaat die volheid der heidenen dan? Dat is toch gewoon het antwoord de hemel? Dat is toch gewoon de opname van de gemeente? En dan is weer de vraag, hoe lang blijft dus een deel van Israël, het Joodse, verraad? Nou ja, tot na de opname van de gemeente. Moeilijker is hij niet. En de aardigheid is dus dat de uitspraak uit Genesis 48 over Efraïm zal worden tot een volheid der heidenen betrekking heeft inderdaad op Efraïm en die staat aan het hoofd van de tien stammen van Israël. Maar in die uitdrukking ligt dus besloten dat daaruit de gemeente voort zou komen. Dat wil zeggen dat daardoor, door de bediening van dat volk, de gemeente gebouwd zal worden. En ik kan het rustig zeggen, want dus gewoon een kerkgeschiedenis. Het evangelie is vanuit Brittannië de hele wereld overgegaan. Ja, al voor het koloniale tijdperk al. Ja. Het is altijd zo gebleven. Het centrum van het christendom is Engeland. Ik wilde niet Glastonbury zeggen, want dat is natuurlijk een ruïne. Maar het mag ook Nieuw-Troje zijn. Dat is Londen. Maar het is echt zo. Ik roep altijd, ik hoor nooit tegenreactie dat het niet waar zou zijn. Op school leren ze ons dat de zendelingen die hier de lage landen gekerstend hebben, die Willy Brod en Bonifatius enzovoort, dat hebben zij niet gedaan. Het is iets ingewikkelder. Maar die staan dan bovenaan het lijstje. Maar die kwamen niet uit Rome, hoor. Die kwamen uit Brittannië. Kwamen uit Engeland. En als je de moeite zou nemen... Nou ja, ik zeg het gewoon verkeerd. Ik heb de moeite genomen te kijken hoe dat gegaan is. En dan vind je Jozef van Arimathea, die binnen de kortste keren naar Brittannië gaat en van daaruit de zending aanstuurt. Hij komt en gaat daar naartoe, is met een gezelschap van 12 mensen die bijna allemaal teruggestuurd worden naar de Provence, naar Frankrijk. Waar ze eerder voorbij gekomen zijn, maar ze worden teruggestuurd, zodat ze nu niet komen uit Jeruzalem, laat staan uit Rome, maar ze komen uit Engeland. Nou ja, Brittannië heette het toen. Heb je dat nog? En ik vind het voor mij, ik mag het niet vertellen, maar ik doe het lekker toch. Misschien knip ik het er nog af, anders doet Harry Lucas dat. Weet ik veel. Ik heb nog ergens een oom, een heel eind terug. Die staat in de handboeken genoemd als de apostel der Molukken. Kun je gewoon opzoeken op Google, dan vind je hem wel. Die heette Jozef, trouwens. Van de achternaam Kam, dat is vanwege de Zwitserse... U weet, Nederland, er waren een boel Zwitsers in de 18e eeuw nog. Zo, Kam. Ze hebben alleen één M laten vallen van de naam, dan lijkt het Nederlands. Maar goed, Jozef Kam, die is zendeling van de Molukken. Goed, op Ambon is de kerk naar hem genoemd. Zijn graf wordt in ere gehouden. Een apostel der Molukken. Die heeft geen zendingsopleiding gehad, maar op een of andere wijze is hij toch predikant geworden, officieel. Niet in Nederland, maar in Engeland. In Engeland. Hij kon het land niet uit, maar hij is er toch uitgegaan via Scandinavië. Dat was in de dagen van rond 1800, wat de blokkade van de... Je kon Nederland niet uit over de zee. Werd door de Engelsen gebarricadeerd en zo. Nou goed. En hij is via een omweg is hij toch in Brittannië terechtgekomen. Daar heeft hij nog weer verder gestudeerd. Daar hebben ze hem tot predikant gemaakt. En vanuit Engeland ging hij toen naar Indië, Nederlands-Indië. Wat toen trouwens ook in Engelse handen was. Als zendeling, dat was zijn bedoeling. Hij was al in de 40 trouwens. Maar toen ging hij daar naartoe als zendeling. En toen kwam hij terecht op de Molukken. Maar waar kwam die man dus vandaan? Uit Engeland. Ik vind het grappig. Hij heette Jozef. En hij kwam uit Brittannië. En heb ik nou jou laatst laten zien in een... Ik weet niet, ik heb laatst iemand laten zien uit een van mijn encyclopedieën. Daar staat hij dan weer in. Jozef, ik heb het jou laten zien geloof ik. Jozef Kam, merkwaardig zendingsfiguur. En dan had hij zin verder. Ik zou er ook genoegen mee nemen met zijn uitdrukking. Merkwaardig zendingsfiguur. Hij is nooit meer terug geweest naar Nederland overigens. Hij is daar ook overleden. Maar goed, meer mag ik daar niet over vertellen. Het heeft er ook eigenlijk niet zoveel mee voor doen. Maar ik vind het wel grappig dat het toch weer de bekende route is. Het gaat eerst naar Engeland en vanuit Engeland gaat het dan de wereld over. Heb je dat? En toen in de tijd Israël en de Bijbel, die stichting van die mijn vader heeft opgericht, zal ik maar zeggen. Toen ze Hebreeuwse Bijbels gingen drukken. En verspreiden, met name onder de Joden in het algemeen en in Israël en in het bijzonder, werd het heus geproduceerd, gedrukt in Brittannië. Vanuit Engeland ging het naar Jeruzalem toe. Ik vond het wel aardig. Nou ja, op een of andere wijze blijkt het zo te gaan. Zie, nou ja. Goed, kerngeschiedenis is ook een aardig vak. Maar goed, we moeten het hier eerst bij laten en we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor dat grote voorrecht dat we hebben. Dit profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u te mogen zien dat u inderdaad uw werk doet in overeenstemming met uw profetisch woord. En natuurlijk in overeenstemming met uw beloften. En daarom hebben we alle reden om te vertrouwen op u en uw beloften, omdat u ze waar maakt. En daar we ze in Christus ja en amen zijn, hebben wij ons vertrouwen, onze hoop gesteld op de verschijning van die Christus in heerlijkheid in de toekomst. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. Dat u ons niet in onzekerheid hebt achtergelaten, maar ons bekend maakt wat u gedaan hebt, wat u doet, maar ook wat u zult doen, zelfs in de betrekkelijk nabije toekomst. En daarom wij vertrouwen ons aan u toe en vragen u in alle eenvoudigheid, wees u ons nabij en bewaart u ons voor die duistere wereld, om Christus wil. Amen.